Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
Yes, Anna's, ben er.
Ja, en vandaag hebben we Tim van Meurs te gast. Dokter Tim van Meurs moet ik zeggen, toch Tim?
Zeker,
ja. Ja, ik moet het wel goed zeggen. Tim is verbonden aan de UvA en doet onderzoek naar anti-institutionalisme. Ik ga zo direct eerst vragen wat het is. Maar de vraag in jouw promotieonderzoek was: waarom slaan voedingsinterventies minder goed aan bij lager opgeleiden? Dus daar gaan we het over hebben. Ik wil gewoon, normaal stel ik een andere eerste vraag, Tim, maar dit wil ik gewoon weten. Wat is anti-institutionalisme? Ik struikel er bijna over.
Ja, nou, kan je voorstellen hoe vaak ik dat heb gedaan in de het is het 4,5 jaar dat ik er onderzoek naar heb gedaan. Anti-institutionalisme is, eigenlijk heel breed gezegd, is het een afkeer voor instituties. En daarbij kan je denken aan instituties als de overheid, instituties als de wetenschap, gezondheidszorg. Dat zijn eigenlijk de drie waar ik me voornamelijk op heb gefocust, maar breder gezien kan je ook de rechterlijke macht en nog veel meer dat van dat soort instituties aan toevoegen.
Iedereen met enige vorm van autoriteit eigenlijk.
Ja. In principe
maar
wel.
Dat was toch ook een soort van, of dat is misschien nog een stroming, of tijdens COVID was dat toch ook van, ik doe niet meer mee, of dat er toch ook wel bewegingen zijn van, dat mensen bekeuring krijgen, en dat ze dat allemaal gewoon links laten liggen, omdat ze, al dat soort instanties niet erkennen, en dat ze zeggen, wie ben jij als soort van overheidsorgaan om mij een bekeuring op te leggen?
Ja, je hebt nu inderdaad de, dat is, vooral dat laatste stuk is zeg maar wel echt de extreme stroming van. Dat noemen zichzelf de autonome. En die erkennen inderdaad gewoon instituties niet. Dus als er dan een bedrijf failliet gaat van een autonoom persoon en komt een deurwaarder aan de deur, dan zeggen ze: ja, maar ik herken jou niet als deurwaarder. Dus wat doe jij hier? Dat zijn niet zozeer de mensen waar ik op heb gefocust. Dat zijn net een wat milder. Denk ik in sommige gevallen, in sommige gevallen weer niet. Maar wat gezondere afkeer voor instituties.
Yes. Dan ga ik toch beginnen waar ik normaal begin. Zijn er frustraties uit voeding van de afgelopen tijd die je met ons wilt delen?
Frustratie en vervoeding. Ja, een hele persoonlijke is dat dat ik 2-3 dagen geleden te horen heb gekregen, als las eigenlijk in de krant, dat mijn favoriete pannenkoekrestaurant dicht gaat. Dat is wel de grootste voedingsfrustratie van deze week geweest. Zag ik niet aankomen. Dus toen,
aan jou heeft het dus niet gelegen?
Ik hoop het niet.
Maar wat was de favoriet dan? Waarom was dat de favoriet? Want er zijn er zoveel.
Ja, I know. Maar deze had gewoon sowieso was het voor mij altijd de lekkerste pannenkoeken die ze hadden. Die er was. En ze hadden één specifieke pannenkoek, de pannenkoek Diana heette die. En dat was met knoflook, sambal, kaas en spek. En vooral die sambal en knoflook, dat maakte bijna een soort pizza.
Wauw.
Maar ja, als je die eenmaal hebt gehad, dan kan je gewoon nergens anders weer terecht.
Dat is wel.
Ik wil zeggen, wij zijn altijd wel een beetje op de gezonde tour. Was het dan wel ook een volkoren pannenkoek in dit geval, dat je nog iets van vezels
hebt? Nee. Oh. Nee, dit was wel echt een guilty pleasure ook.
Okay. Ja, ik vind het wel echt een leuke. Maar heb je het faillissement wel erkend, Tim? Of herken je het gewoon niet en ga je nog steeds pannenkoeken Diana daar eten?
Dan zou ik ze zelf moeten maken. En dan denk ik dat het niet zo lekker gaat zijn. Dus ik hoop dat zij het inderdaad niet erkennen en gewoon doorgaan.
Nee, jij hebt altijd kans dat die eigenaren hun boeltje pakken en ergens anders weer opnieuw kunnen beginnen en dan opnieuw jouw favoriete pannenkoeken kunnen gaan bakken.
Ja, nee, volgens mij is het echt bij hun de keuze zelf gemaakt. Dit keer.
Ja, dan heb je weinig
niks te doen.
Is dat Mook eigenlijk of niet? Is dat restaurant Mook?
Nee.
Oh.
Het is Pannenkoekenhuis Bosset de Big.
Okay.
Nou, zijn ze eigenlijk al dicht of niet? Of...
dit weekend zijn ze nog net open. Maar
de actualiteit is soms een dingetje bij ons in de podcast. Want als jij zegt dit weekend, dit is midden februari dat we het opnemen. De podcast komt ergens in maart live. Dus inmiddels, kent het pannenkoekenrestaurant, dan ben je in ieder geval ruimschoots te laat.
Helaas, ja. Dan heb je alles gemist.
Ja.
Maar behalve pannenkoeken Diana heb je natuurlijk ook bezig gehouden met je promotieonderzoek afgelopen jaren.
Ja.
Ik ben wel benieuwd, die weerstand tegen instituties, hoe kenmerk, zegt hij, hoe uitzicht dat? Waaraan kun je dat zien? Hoe gedragen mensen zich dan?
Ja, dat is eigenlijk... dat zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren waarop mensen dat kunnen uiten. De voornaamste die je heel veel ziet, is gewoon politiek wantrouwen. Mm-hmm. En dat kan zich ook weer op verschillende manieren uiten. Door proteststemmen, door radicaal stemmen, door niet stemmen. Op het gebied van gezondheid is het dan meer echt een soort actieve weerstand tegen voedingsinterventies. Als iemand zegt, jij moet dit niet eten, dan juist wel dat gaan eten. Als iemand zegt, je mag hier niet roken, juist 3 peuken tegelijkertijd opsteken. Dus echt dat hele, die actieve tegenbeweging eigenlijk, dat is het meeste wat je ervan van merkt.
En is dat echt, want je zegt het nu zo, maar is het dan echt dat mensen te horen krijgen dat het voedingscentrum adviseert van... liefst geen alcohol of op z'n hoogst 1 glas per dag. En dat die mensen dan gelijk bij de slijterij staan om 3 flessen whisky in te slaan?
Dat soort voorbeelden zie je wel gebeuren, ja. Het klinkt altijd inderdaad een beetje als een soort hyperbol, maar het gebeurt vaak wel. Ik heb bijvoorbeeld in het begin van mijn onderzoek heb ik heel veel social media gekeken. Op Facebook en Twitter op dat moment vooral. Naar reacties van mensen op nieuwsberichten over voedingsinterventies. Of gezondheidsinterventies in het algemeen eigenlijk. En het meest in dit opzicht denk ik het meest treffende voorbeeld was daarbij een tweet van de Telegraaf over de week zonder vlees. Dat was volgens mij toen de tweede week zonder vlees die toen op dat moment begon. Dus toen was de tweet en de tweede week zonder vlees begint, ga je meedoen. En er was 1 reactie. Er waren heel veel reacties, over het algemeen niet heel positief. Maar er was 1 reactie die voor mij vooral uitsprong. En dat was iemand die een hele wazige, ingezoomde foto van een braadpan met daar 4 speklappen had gepost als reactie. En daarbij... normaal gesproken 2 stukken vlees, nu 4. Zo compenseer ik weer voor iemand die geen vlees eet deze week. Dus heel erg dat soort van, oké, jij vertelt mij wat ik moet doen. Dus dan ga ik precies het tegenovergestelde in hele extreme mate doen.
Ja.
Het gebeurt zeker.
Is het moeilijk om dit, want ik kan me voorstellen als je zo'n onderzoek begint. Jij bent wetenschapper dan en ze wantrouwen jou denk ik dan ook. Dus hoe doe je dat onderzoek dan?
Ja, nou, dat is iets wat waar ik uiteindelijk niet zo heel veel last van heb gehad, mede dus door COVID. Ik ben namelijk toen met een kwalitatieve onderzoeksfase begonnen. Dus ik wilde interviews doen met mensen die, over het algemeen praktisch geschoolde mensen, die dan om een van de redenen een afkeer hebben tegen instituties en niet naar gezondheidsinformatie luisteren of niet naar gezondheidsinterventies luisteren. En dan met name om te vragen waarom, wat kan er beter, dat soort dingen. Daar ben ik dus mee begonnen. Alleen daar ben ik mee begonnen in februari 2020 en in maart 2020 begon COVID. Dus toen kon dat eigenlijk niet meer doorgaan omdat, en dat is meer een antwoord op je vraag, ik heb er toen heel specifiek voor gekozen om daadwerkelijk gewoon langs te gaan bij die mensen. Ze op een heel persoonlijke manier te benaderen. Ik ben Tim Vermeers, ik ben geïnteresseerd in je mening over voeding. Zou je met mij willen praten? Dat kan waar jij dan ook wil. Gewoon flyers ophangen in de supermarkt, in buurtcentra, door heel het land heen. En ik denk dat die manier dus niet zozeer vanuit een echt het institutieperspectief van hallo, ik ben wetenschapper en ik wil graag dat jij meedoet aan mijn onderzoek. Kom je even langs op de universiteit? Maar juist die persoonlijke connectie van oké, ik kom bij jou langs. Vertel jij maar waar je wil dat we gaan zitten. Ik denk dat dat heel erg destijds heeft geholpen. Maar dat heb ik 3 keer, 4 keer gedaan en daarna hoeft het niet meer. Of daarna kon het niet meer, want mocht je niet meer bij mensen langs.
En hoe heb je daarna dan aangepakt? Want ja, je onderzoek gaat toch door.
Ja, klopt. Daarna ben ik dus nog meer eigenlijk beetje gaan richten op die social media berichten. Omdat ik dacht, van, ja, als ik dan toch nog wel de mening van mensen wil horen in een soort van natuurlijke omgeving, dan is dit het enige wat nu nog een beetje in de buurt komt. Nou zitten daar natuurlijk duizenden haken en ogen aan dat het niet hetzelfde is als een interview met iemand. Maar het was in ieder geval, ja, het, denk ik, de next big of the next thing dat ik kon doen. En verder gewoon eigenlijk alleen maar onderzoek gedaan aan de hand van surveys, vragenlijsten en van survey-experimenten. Dus gewoon een verlengde daarvan.
En waar, hebben we het nu eigenlijk even over? Over hoe je dus je onderzoek hebt gedaan? Of hoe die, want eerlijk gezegd begrijp ik het niet helemaal, want hoe die voedingsinterventies tot stand zijn gekomen, bedoel je dat?
Nee. Hoe ik inderdaad mijn onderzoek uiteindelijk heb gedaan. Dus ik ben eerst begonnen met die interviews. Dat kon toen niet meer. Dus toen ben ik het via surveys verder gaan onderzoeken.
En wat heb je ervan geleerd van wat mensen, zeg maar, laat ik gewoon de waarom-vraag stellen. Waarom hebben ze zo'n afkeer van dat ze vertelt dat ze advies krijgen over gezonde voeding?
Ja, dat vind ik altijd een beetje moeilijk om te beantwoorden, omdat ik dat dus niet echt uit die interviews nog uit de social media comments heb kunnen halen. Tenminste, geen eenduidig antwoord, denk ik. Ik denk dat daar namelijk heel veel verschillende dingen spelen. Maar in hele brede zin denk ik dat het komt doordat doordat die instituties eigenlijk, laat ik het anders zeggen, doordat die burgers zich niet vertegenwoordigd voelen door de instituties die met dit soort voedingsinterventies komen. Ik heb, zoals je al aangaf in het begin, ik heb voornamelijk gekeken naar mensen met een lager opleidingsniveau. Nou is dat een hele brede groep, omdat ik eigenlijk voornamelijk heb gekeken naar het verschil tussen mensen met een HBO of universiteitsdiploma en mensen die geen HBO of universiteitsdiploma hebben. Dat je daar eigenlijk heel de meeste verschillen tussen ziet op dit vlak. En als je dan naar instituties kijkt, zoals de overheid, de wetenschap, de gezondheidszorg, organisaties als het Voedingscentrum, dat zijn voornamelijk mensen met een HBO of universiteitsdiploma, die eigenlijk een beetje de boel beslissen voor iedereen. Dat is, anti-institutionalisme komt dan een beetje vanuit het punt van, ja, jij weet helemaal niet hoe ik ben, hoe ik mijn leven leid. Jij kijkt eigenlijk een beetje op me neer vanaf jouw hogere sociale positie. En jij gaat een beetje lopen beslissen hoe ik mijn leven moet leiden op jouw manier.
Dus als ik het even in mijn eigen woorden samenvat, dat betekent dat het we hebben de schijf van 5 van het voedingscentrum. Dat is ook bijvoorbeeld 2 stuks fruit. Dat dan, moet ik even zeggen, de theoretisch opgeleide, dat die dan zeggen, oh, oké, nou is goed, dat is een handvat. Ik denk aan 2 stuks fruit per dag, want het voedingscentrum zegt dat. Hè? Dus ik zie dat als, of ik neem dat advies ter harte. Maar dat een praktisch opgeleide dan zegt van, goh, wie ben jij in godsnaam, dat ik dus 2 stuks fruit moet nemen. Dat die dat dus al ter discussie stelt. Of dat diegene al zegt, ja, de afzender, die erken ik niet. Dus jij kan wel zeggen 2 stuks fruit, maar ik doe het lekker niet.
Tot op zekere hoogte wel. Ik denk dat het hele erge extreme van jij zegt het, dus ik doe het expres niet, dat bij een klein deel maar voorkomt. Maar het is wel gewoon dat heel veel mensen ook überhaupt waarschijnlijk niet echt denken van, oké, wat ga ik nu eten vanavond? Laat ik even denken wat het voedingscentrum daarover zou zeggen. Dat zijn gewoon, die hebben zoiets van, ja, het voedingscentrum bestaat, maar verder, ja, I don't know, wat moet ik ermee?
Maar dan is er wel de grote vraag. Hoe kan je die mensen dan wel motiveren dat ze het advies tot zich nemen of dat ze het wel accepteren? Moet je dat via een influencer of iemand doen binnen hun eigen groep die ze dan wel als, dat ze dat accepteren? Of ja,
hoe werkt dat dan? Dat is een nog moeilijkere vraag dan die hiervoor voor mij om te beantwoorden. Dat is eigenlijk de vraag die ik, denk ik, het meeste krijg en het minste echt kan beantwoorden. Omdat ik dat gewoon ook niet echt weet. Ik denk dat, dat tot op zekere hoogte inderdaad, als je een influencer of zo in, of inschakelt, dat helpt bij een bepaalde groep. Voornamelijk jongeren waarschijnlijk. Maar daar heb je ook weer een hele grote groep, bereik je daar niet mee. En ja, met influencers vind ik het toch altijd ook wel een beetje lastig, omdat die... omdat je ook toch wel heel snel merkt dat die voor andere karretjes gespannen worden. En ik denk ook niet dat het per se zo is dat je het vanuit een institutie niet kan doen. Maar ik denk dat je wel gewoon heel erg de brug moet slaan naar de mensen die je wil bereiken. Dus niet vanuit je eigen perspectief proberen ze te bereiken, maar eerst kijken, oké, wat is hun perspectief op, in dit geval voeding, en hoe kunnen we dat verwerken in een boodschap die hun wel bereikt en gezonder maakt.
Wat is hun perspectief op voeding?
Dat is heel verschillend. Dat heb ik ook niet onderzocht. Okay. Maar ik bedoel, ja, vooral bij zo'n grote groep als praktisch opgeleide zinnen zitten natuurlijk 1001 perspectieven. Maar ik denk dat als je wil weten wat hun perspectief is, is het gewoon heel belangrijk om met ze te gaan praten.
Ja.
En niet gewoon vanuit een kantoor een interventie te gaan verzinnen of een informatiecampagne te gaan verzinnen zonder dat je weet waarover je de informatie het best kan geven.
Ja, maar ik neem toch ook aan dat als je zo'n onderzoek doet, dat het voedingscentrum, dat lijkt me de eerste aangewezen, bij jou op de stoep staat of jou opbelt en vraagt van, hey Tim, wat zouden we moeten doen? En wat zeg je dan?
Dat is inderdaad letterlijk gebeurd. ik ben daar op de stoep. Ik heb daar op de stoep gestaan. Ik ben daar op een gegeven moment een keer langs gegaan naar mijn promotieverdediging. Om te praten met twee mensen daar die op dit moment dus inderdaad bezig zijn met een project waarbij ze gewoon naar verschillende buurthuizen gaan om daar een soort van volgens mij een avond of middag van een programma te hebben waarin ze gewoon het hebben over voeding en kijken wat hun kijk op dingen is.
Je zegt gelijk, ze gaan naar de buurthuizen toe. Is dat wat het belangrijkste is? Is het zeg maar de fysieke? Want jij zei ook al, ik ben gaan flyeren in de buurt. Is naar die mensen toegaan als in ze niet proberen te bereiken via, weet ik veel wat, internetbanners of tv-commercials, maar via gewoon in hun fysieke buurt. Is dat een belangrijk element?
Ja, dat denk ik wel. Vooral omdat, tenminste, dat ligt er misschien een beetje aan vanuit welk perspectief je doet. Maar ik denk juist dat als je van een institutie komt, is dat denk ik gewoon een hele grote stap die je kan maken om ze te bereiken. Omdat over het algemeen, als je dan weet van oké, dit zijn mensen die eigenlijk vaak zich niet herkend of erkend voelen door mensen met een hoger opleidingsniveau of een universitair opleidingsniveau, HBO opleidingsniveau. Dus die voelen altijd gewoon, die hebben altijd het idee dat er een zekere culturele afstand is. En als je die gewoon overbrugt door erheen te gaan, door met die mensen te praten, door ze te betrekken bij wat jij doet, dan denk ik dat je al gewoon een hele grote eerste stap maakt.
Ja. Ja, want een van de dingen die volgens mij niet overkomt, maar correct me if I'm wrong, is dat het voedingscentrum probeert mensen gezonder te laten eten, zodat ze zich beter voelen, minder ziek zijn en dat soort dingen. Maar dat belang voor de mensen zelf, dat komt dan kennelijk helemaal niet over.
Nee. Dat denk ik niet per se. In heel veel gevallen, tenminste in heel veel gevallen, dat zou ik misschien niet willen zeggen, maar je hebt genoeg gevallen waarbij gezondheid gewoon niet een eerste prioriteit is. Dat klinkt misschien heel erg vreemd voor heel veel mensen, maar ja, als je maar net rondkomt, dan...
Precies.
En je hebt kinderen die je moet voeden en die eten niks als je een gezonde maaltijd op tafel zet, maar wel als je een wat ongezondere maaltijd op tafel zet, ja, dan is de keuze denk ik snel gemaakt. Je wilt toch dat ze eten binnenkrijgen.
Ja, precies. Is dat zijn, want je hebt natuurlijk wel 3-4 interviews gehouden bij mensen thuis. Is dat ook een beetje wat je terughoorde toen? Zo van, ja, gezondheid, whatever, maar ik probeer gewoon rond te komen hier en mijn kinderen te voeden. Dat is al lastig genoeg.
Nou, in die 4 interviews die ik heb gedaan, zat eigenlijk juist heel veel verschil. er waren ook wel mensen, ik heb bijvoorbeeld twee mensen gesproken, er waren twee vriendinnen. En die waren eigenlijk allebei op hun eigen manier, deels overlappend, deels niet, heel erg met gezondheid bezig, maar op een hele andere manier. Dus die, en dat vind ik ook altijd heel interessant aan dat, ook aan eigenlijk heel veel mensen die soort van anti-institutionalistisch zijn dan. Vaak vertrouwen ze de wetenschap, als in de wetenschap, als het concept, de wetenschap en de organisaties, de instituties die erbij horen, dat vertrouwen ze dan niet. Maar de wetenschappelijke methode wel. Dus die hebben het dan heel vaak over eigen onderzoek doen. En ja, ik heb dit op internet gelezen dat dit heel gezond is, dus daarom doe ik dit. Dus het zijn niet per se mensen geweest die echt totaal niet bezig zijn geweest met gezondheid. Alleen gewoon op hun eigen manier.
En wat denk je, want er zijn natuurlijk diverse dingen naast voorlichting vanuit het voedingscentrum die de overheid probeert te doen. Nee. Ik noem maar het idee voor een suikertax of een btw-verlaging op groente en fruit. Ja. Zijn dat dingen die werken of zouden kunnen werken?
Dat ligt een beetje aan je definitie van werken. Als in, zijn ze effectief voor gezondheidsbevordering, dan ja. In ieder geval, als je kijkt naar suikertax. Nou is dat in Nederland natuurlijk ook sinds 1 januari ingevoerd. Al mogen we het niet officieel een suikertax noemen. Je ziet gewoon in heel veel andere landen waarin dat is ingevoerd, dat de consumptie van suikerhoudende dranken is gedaald. En ja, dat is, hoe je het ook bent of keert, is dat gewoon gezondheidswinst. Missen. Ja, het ligt een beetje aan waarvoor het wordt vervangen natuurlijk, maar over het algemeen gezondheidswinst. Nou is het wel zo, en dat heb ik in een van mijn onderzoeken dan onderzocht, is dat als mensen worden geconfronteerd met een voorstel voor een suikertax. Dit heb ik dus nog onderzocht voordat de suikertax daadwerkelijk, dat er sprake van was. Als mensen worden geconfronteerd met een voorstel voor de suikertax, hebben ze daarna een negatievere kijk op de instituties die deze dan voorstellen. Dus vertrouwen instituties minder. Ze hebben minder het idee dat die instituties het beste met hun voor hebben. En ze hebben sterker het idee dat hun perspectieven niet hetzelfde zijn. Dus dat het perspectief van de burger anders is dan het perspectief van de instituties die met deze interventies bezig zijn. Dus er ontstaat eigenlijk gewoon een soort van gat, nog groter gat, tussen de burger en de institutie hierdoor.
Dus misschien werkt het wel, maar het werkt niet om de afstand te overbruggen, zeg maar.
Nee, exact. En nou is dat voor de effectiviteit van zo'n suikertax bijvoorbeeld, denk ik, niet zo heel erg relevant. Want ja, die suikertax kom je gewoon helemaal heel moeilijk omheen, want dingen worden duurder. Maar als je dan vervolgens als diezelfde institutie over een half jaar of zo weer een voedingscampagne eruit gooit, dan kan dat wel weer een soort van negatief snowball of negatief feedback loop, zoals ik het in mijn onderzoek noem, creëren.
Zien mensen dan verschil tussen, zeg maar, het voedingscentrum, wat adviezen geeft en campagnes doet, en de politici die de suikertax voorstellen of invoeren?
Ja,
of is dat één,
wel
één autoriteit?
Nee, ik denk dat daar wel een verschil tussen wordt gezien. Nou is de voedingscentrum is natuurlijk wel gewoon een door de overheid gefunde organisatie. Ja. Dus veel burgers zien het wel als een soort van verlengde van de overheid. Nou is dat in principe niet waar, omdat het wel gewoon een eigen, of hoe heet dat, individueel
zelfstandige organisatie.
Ja, precies. Het is gewoon een zelfstandige organisatie. En dat zorgt er denk ik wel voor dat mensen er niet zo erg op tegen zijn als ze tegen bepaalde politici zijn. Daarnaast is het voedingscentrum ook natuurlijk een heel stuk minder aanwezig in eigenlijk ieder aspect van het leven van de gemiddelde burger dan een beetje een prominente politicus.
Ja.
Dus ik denk dat daar nog wel een... dat is misschien nog een positief puntje voor het voedingscentrum. Dat ze niet echt in die slipstream van negativiteit rondom politici worden meegenomen.
En werkt dat ook, zeg maar, omgekeerd? Dat mensen, ik weet niet of je dat hebt onderzocht hoor, maar dat mensen voorstellen van politici waar ze het over het algemeen al mee eens zijn, als beter beoordelen dan politici waar ze het sowieso al niet mee eens zijn?
Dat heb ik niet onderzocht, maar daar kan ik met vrij grote zekerheid over zeggen dat dat wel waar zal zijn. Ik denk dat dat ook gewoon een heel groot deel van het anti-institutionalisme is, dat het gewoon het zijn over het algemeen bijvoorbeeld als je naar die voedingsinterventies kijkt, ja, als jij heel veel suikerhoudende dranken drinkt en er wordt een suikertax ingevoerd, ja, dan is het vrij logisch dat jij daar negatief over wordt, want dat heeft direct een negatief effect op jou, of nou ja, negatief effect op je portemonnee, in ieder geval.
Het kost meer geld.
Precies.
Ja, maar ik weet niet ook of je dit hebt onderzocht, maar een btw op groente en fruit zou worden afgeschaft. Dat is niet gebeurd, maar dat zou gebeuren. Dat is natuurlijk een positieve prijsprikkel. Zien mensen dat ook echt anders?
Nou, dat heb ik helaas nog niet kunnen onderzoeken. Dat is wel iets wat ik in de toekomst inderdaad wil doen. Maar ik denk wel dat dat... ik denk dat dat een manier is dat je interventies als een suikertax juist een beetje kan verzachten door niet alleen maar soort van straffende interventies te doen, maar ook meer belonende interventies kan doen door inderdaad dingen goedkoper te maken die gezonder zijn, of in ieder geval het makkelijker maken om gezonde dingen te kopen.
Ja. En is dat ook, ik probeer toch een beetje naar dat advies toe te komen van hoe je dan zorgt dat dit beter overkomt. Ik merk dat ik die vraag al 3 keer stel in verschillende vormen. Maar is zeg maar dingen goedkoper maken waarvan je wil dat ze meer verkocht worden? Is dat dan de betere manier ten opzichte van bijvoorbeeld advies geven of campagnes voeren?
Ja, het probleem met advies geven ten opzichte van wat meer dat noemen ze dan structurele interventies, zoals dus btw-interventies, is dat met advies kunnen mensen gewoon zoiets hebben van wat moet ik ermee? Jij vertelt mij dat ik meer spruitjes moet eten. Heb ik geen zin in, doe ik niet. Ik denk namelijk dat het heel vaak met gezondheidsinformatie... nou ligt het wel een beetje aan wat voor informatie je geeft, maar bij heel veel informatie is het gewoon niet per se iets dat mensen nog niet weten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, vooral bijvoorbeeld met rookinformatie. Ja, iedereen weet dat roken slecht voor je is. Maar, dus dat hoef je niet te vertellen per se. Dat is wel bij, in ieder geval, denk ik, de meeste mensen bekend. Nou is dat bij sommige voedingsdingen misschien wat minder. Maar ik denk dat toch wel heel veel mensen ook zich wel bewust zijn ervan dat bepaalde diëten die zij volgen niet gezond zijn. En dat bepaalde dingen die zij eten je eigenlijk beter niet zou kunnen eten of een gezondere variant ervan zou kunnen eten. En daarom is voorlichting gewoon vaak iets wat een beetje lastig is, omdat mensen kunnen het gewoon zo makkelijk in de wind slaan. Je weet niet wat ermee gebeurt. Je weet niet of mensen ernaar gaan luisteren. En als jij iets goedkoper maakt, kunnen mensen het alsnog gewoon laten liggen. Maar maak je het wel gelijk een heel stuk makkelijker om juist die stap te maken. En vooral als je dat dan dus in combinatie doet. Zoals jij zegt, als je gezonder wil zijn, dan moet je meer groente en fruit eten. En je maakt groente en fruit goedkoper, makkelijker te krijgen. En dan werkt dat, denk ik, als een soort van 1 en 1 is 3.
Ja, ik spring even op de analogie die je een minuutje terug maakte, maar je had het over roken. En dat is inderdaad wel iets waarvan ik het idee heb dat 30, 40 jaar geleden, wij waren allemaal nog niet geboren. Nee, we waren allemaal nog een stuk jonger. Maar toen was dat heel geaccepteerd en toen bij verjaardagen lagen de sigaretten op tafel en stonden er asbakken en weet ik veel wat. En zeg maar ook cultureel, niet alleen als advies vanuit de Okra, maar ook gewoon cultureel is dat nu gewoon not done. En als iemand binnen zit te roken, dan is het denk ik een grote meerderheid van de mensen die dat zou afkeuren. Dus dat is wel echt omgedraaid. Terwijl met iets als fastfood hebben we dat nog totaal niet. Daar is dat maatschappelijk nog helemaal geaccepteerd. Hoe is dat? Ja, ik weet niet of je dat weet. Maar hoe is dat met roken zo gekomen? Hoe is dat? Hoe is die cultuuromslag? Of zie ik dat verkeerd? Maar hoe is dat? Hoe is die er wel gekomen?
Ja, weet ik niet precies. Daar heb ik verder niet echt heel erg naar. Tenminste, daar heb ik niet echt onderzoek naar gedaan. Maar wat ik. Ik denk ook niet dat het overal not done is. Mm-hmm. Ik denk dat er nog genoeg kringverjaardagen zijn waar er gewoon binnen wordt gerookt. Ik denk dat het misschien inderdaad binnen onze kringen, om het maar zo te zeggen, dus binnen de HBO en universitair opgeleide, is het misschien inderdaad wat minder geaccepteerd. Al zie ik, als ik de UvA uitloop, nog genoeg mensen die sigaretjes staan te roken. Maar het is inderdaad wel een heel stuk minder dan het was. Maar het is zeker nog niet helemaal weg. Wat ik denk dat het hele grote verschil is tussen roken en fastfood, om dan dat vergelijk te trekken wat jij maakt, is dat roken is gewoon inherent slecht voor je. Ook als je één sigaret rookt, is dat al slecht voor je gezondheid. Als je er één per week rookt, is het gewoon. Het heeft geen enkele positieve bijdrage. Nou, is fastfood misschien ook niet direct een positieve bijdrage, maar als jij één keer per maand een portie friet en een broodje frikandel bij de snackbar haalt, is dat niet even slecht als als jij één keer per maand een sigaret rookt of één keer per week een sigaret rookt. Dus ik denk dat daar heel erg het verschil ook nog ligt. Of tenminste dat heel erg de reden is waarom iets als fastfood nog wel gewoon geaccepteerd wordt. Dat is nog net iets meer gewoon een soort van een genotsmomentje waar je eens in de zoveel tijd even aan toe mag geven. En zo wordt dat gewoon denk ik ook heel vaak verdedigd. Want ja, het is gewoon iets wat er nog wel moet zijn, want mensen moeten zich ook nog een beetje kunnen belonen. Met sigaretten is dat wat moeilijker te verkopen.
En zijn er nog mensen waarvan je zegt van, hey, die moeten jullie ook eens vragen voor deze podcast. Die zou ik heel graag horen over dit of dat.
Nou ja, dat is dus. We hebben het er natuurlijk eerder even over gehad. Dat ik dan bij het voedingscentrum langs ben gegaan. En daar heb ik gesproken met een van de meewerkers die ik ook al wat langer ken door mijn project. En die is dus nu heel erg. Die zit nu midden in een project waarin ze dus, wat ik net al zei, dat ze bij mensen lang bij buurthuizen langs gaan om met mensen te praten, om te kijken hoe kan het voedingscentrum jullie eigenlijk tot dienst zijn. Zijn naam is Joost Knuppen. En ja, ik heb hem er heel kort eigenlijk maar over gesproken hoe dit project gaat. Maar ik denk dat een heel interessant gesprek zou kunnen zijn. Om te kijken van ja, hoe gaat dit nou praktisch in zijn werk als zo'n voedingsinstantie daadwerkelijk probeert om dichter bij de mensen te komen.
Leuk. Ja, lijkt me ook een leuk onderwerp. Ik zie het Bart live noteren terwijl wij praten. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering van het I'm a Foodie nog dingen die je wilt toevoegen?
Ja, wellicht dat mensen bekend zijn met onze masterclasses. Dus ik zou zeggen, ren eventjes naar onze online winkel of check de show notes voor de link. Voor imfoodie.nl/masterclasses hebben we nog een aantal hele mooie thema's voor je geprogrammeerd dit jaar. En mocht je dit ook een leuke show vinden en je wil vriend van de show worden, ga naar vriendvandeshow.nl/pof. En wees welkom.
Yes, en dan wil ik nog zeggen, ken je mensen die deze show ook interessant zouden vinden, stuur het dan gerust door. Dat helpt hun om ons te vinden en iedereen wint eigenlijk. En als je sterretjes kan geven in je podcast app, doe dat dan ook. Dat helpt ook anderen ons te vinden, dat vinden we ook altijd fijn. Rest maar om jullie te bedanken. Dankjewel Tim.
Graag gedaan.
Leuk dat je er was.
Ja, dankjewel, zeker. Bart. Dat was me weer een genoegen.
Jij dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Jo. Hoi.